Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Op zaterdag 9 september gaat de nieuwe film van onderwatervideografen Ronald Faber en René van der Laan in première tijdens het Film by the Sea, het internationale filmfestival in Vlissingen. In de film De Nieuwe Kust vormt de Oosterschelde het decor van wat Nederlandse natuur is. Een wereld gevormd door mensenhanden waaraan de natuur zich probeert aan te passen. De deltawerken, klimaatveranderingen, de import van exoten door ballastwater van schepen en de schelpdierenhandel hebben een wonderlijke onderwaterwereld gecreëerd. Ronald en René hebben ruim 2 jaar gewerkt aan dit bijzondere onderwater-natuurverhaal en waren getuige van enkele zeer bijzondere momenten. Ik ben Glenn de Wilde, host en founder van de podcast Overduiken en luister graag samen met jou naar hun verhaal.
Polygon Seahorse Podcast.
Welkom Ronald, welkom René in onze studio.
Dank
je. Jullie hebben best wel bijzonder nieuws, want binnenkort gaan jullie film in première. Vertel eens, wat mogen we verwachten, Ronald?
Wat mogen jullie verwachten? Jullie mogen een beeld verwachten over de Oosterschelde, wat er onder water leeft. En een beetje de veranderingen die opgetreden zijn sinds dat deltawerken klaar zijn. Natuurlijk ontzettend veel gebeurt in die kust, helemaal veranderd. En dat heeft zijn consequenties gehad op het onderwaterleven. En dat hebben we proberen een beetje te verduidelijken in deze film.
Ja. Hoe kom je op het idee om die film te gaan beginnen maken, René? Want uiteindelijk, je hebt al wel wat producties gemaakt ondertussen. Waarom specifiek dit idee? Van waar kwam dat?
Dat idee kwam eigenlijk in principe van Ronald. Die had al een soort idee in zijn hoofd, toen waren we nog niet eens klaar met de vorige films. En omdat hij daar al een soort van basisscript van had, hebben we dat overlegd. En vroeg hij wat ik van het idee vond en of ik het zag zitten om in deze productie samen te werken.
Ja. Dus het script komt eigenlijk een beetje uit jouw pin, dan versta ik, Ronald. Hoe begin je eraan, aan het idee? Want werk je dat echt volledig uit? Wat je eigenlijk, weet je op voorhand bijvoorbeeld, welke beelden dat je echt wil gaan schieten?
Er zijn een heleboel vragen, denk ik, die je wilt uitleggen. Uh-huh. Het was inderdaad een idee wat ik had. Daar zat een bepaalde lijn in. Sommige dingen schrijf je inderdaad uit. Andere dingen, daar kom je tijdens het filmen kom je bepaalde situaties tegen die je dan aanpast of verwerkt in de film op die manier. En wat er dan ook naderhand ook heel veel gebeurd is, is dat ik met René dat we stukjes film hebben opgenomen. Tenminste, die hebben het verhaal zeg maar even verteld met een tijdelijke voice-over. Dat is naar René gegaan. Die heeft daar weer zijn visie op gegeven. En daardoor zijn ook verhaallijnen helemaal veranderd of aangepast zeg maar in detail. Dus het idee kwam van mij, maar uiteindelijk is het echt een gezamenlijk project geworden.
Ja. Misschien, er is al een trailer die op dit moment gelanceerd is naar aanleiding van de première op 9 september. Misschien moeten we samen kijken naar de trailer en dan weten we perfect waarover het gaat. We gaan eens kijken.
Ja.
Thank you. denieuwekunst.nl. Prachtige beelden, dat is heel duidelijk. Ik zie ook als duiker zijnde dat daar heel wat dingen in te zien zijn die daar niet zo evident zijn om zomaar bij elke duik tegen te komen. Ik ben benieuwd hoeveel duiken zijn daar ingekropen. Jullie zijn er 2 jaar aan bezig geweest. Ik weet, René, dat jij best wel heel wat dagen in het water ligt. Ja. Maar ja, je hebt toch heel duidelijk een plan van wat je eigenlijk allemaal in beeld wilt brengen. Of is het meer een stukje van, we gaan duiken, we zien wat we tegenkomen en uiteindelijk de beelden die jullie hebben, vormen het verhaal? Of hoe begin je eraan? Want, of ga je echt heel doelbewust gaan duiken om die beelden die je nodig hebt te gaan maken?
Ja, het is wel... We hadden natuurlijk een plan, een basis. En dan wil je wel kijken, als je dan toch gaat duiken, bijvoorbeeld, we hebben het over de snotdolf, ik noem maar iets. Dan ga je natuurlijk gericht naar die snotdolf op zoek en dan kijk je wat daar gebeurt of wat je tegenkomt. Maar je maakt natuurlijk een hele duik, dus je hangt niet per se of per definitie een hele duik bij die snotdolf. Je gaat er ook naartoe en terug. En kom je onderweg iets tegen wat je, ja, wij denken, ja, dit moet ik filmen. Mm-hmm. Dan pak je dat mee en dat kan altijd van pas komen.
Ja, ja. Uiteraard ook daar weer goed overwegen welke lens dat je dan moet meebrengen of meepakken bijvoorbeeld onder water. Ik voor mezelf is dat ook altijd een grote keuze van wat ga je doen? Het dilemma van welke lens pakken we nu mee? Met welke lens werken jullie zo bijvoorbeeld op dit moment?
Nou, heel veel in de Oosterschelde met macro-lens inderdaad, of close-up.
Ja.
Dat is omdat het vaak moet je toch heel dichtbij op je onderwerp zitten. En over het algemeen zijn het vrij kleine onderwerpen natuurlijk.
Mm-hmm. En uiteindelijk, macro voornamelijk in de Oosterschelde, zoals je zegt. Ik heb een aantal dingen gezien, zoals ik daarnet ook zei, die niet zo evident zijn om zomaar altijd tegen te komen. Wat voor mij altijd een grote vraag is, is dat je hebt dat scenario in je gedachten van dat je allemaal nodig hebt. Is het dan gewoon, maakt niet uit hoeveel duiken dat ik moet doen, ik moet gewoon zien dat ik al mijn beelden heb? Of dat is het effectief gewoon?
Dat is het inderdaad, want op een gegeven moment hebben wij gewoon overleg over het script.
Ja.
De verhaallijn die erin zit. En dan ga je ook heel gericht zeggen van, hey, ik mis dat nog om dat stukje aan elkaar te kunnen breien. Of ik mis dat nog. En op die manier ga je inderdaad op zoek naar beeld. Dus er zijn ook echt duiken bij dat je heel bewust met groothoeklens gaat, omdat je bepaalde beelden wil schieten. Mm-hmm. Nou, dan weet je, in Oosterschelde kan dus heel erg tegenvallen met zicht. En dat het eigenlijk nutteloze duiken zijn. En dat is ook regelmatig voorgekomen dat we gewoon gedoken hebben, zonder dat je met bruikbaars boven komt. Maar het is wel het script wat heel vaak leidend is aan wat we gingen doen. We hebben wel heel gericht gezegd van, we moeten nu dit onderwerp gaan filmen, we moeten dat onderwerp gaan filmen, de instellingen van de camera hetzelfde gehouden. En ook onafhankelijk van elkaar beelden geschoten die de kijker gaat dat natuurlijk nooit zien, maar die met elkaar een verhaal gaan vormen erin.
Je haalt hier aan, de instellingen van de camera hetzelfde houden, zorgen dat de beelden die daar René maakt ook matchen met de beelden die jij maakt.
Dat is belangrijk,
Hoe begin je eraan? Want jullie hebben alle twee een andere camera.
We hebben wel een andere, maar we hebben wel allebei een Sony.
Okay.
En Sony maakt gebruik met die beeldprofielen. Mm-hmm. Ik ben niet bij hem bekend mee. Mm-hmm. Dus we filmen sowieso allebei een S-Log 2.
Ja.
En dezelfde frames per seconde. Dat sowieso, dat is de basis. En dan kun je in de edit kun je met kleuren en zo het dichtst bij elkaar komen met beelden van mij en van Ronald.
Ja, dat is wel heel belangrijk inderdaad. En dat is
je hebt natuurlijk heel veel verschil van situaties per duik.
Mm-hmm.
Dus in die zin, we kunnen allebei wel zelfs als we dezelfde duik maken en we gaan met elkaar het water in en een paar meter uit elkaar filmen hetzelfde onderwerp, kan nog zijn natuurlijk dat lichtintensiteit en dergelijke heel erg verschillend is. Dus
de zon komt er net wel door bij u en bij René of andersom. En dan geeft toch direct een heel ander gevoel.
Ja.
Hè? Ik heb ook heel veel dronebeelden gezien. Dus het gaat ook niet alleen over de onderwaterwereld, maar ook daarboven. Ja. Hoe maken jullie de link tussen de beiden in het verhaal?
Nou, dat heeft sowieso te maken met hetgeen wat boven water gebeurd is, wat zijn invloed heeft onder water natuurlijk.
Mm-hmm.
Ik bedoel, als je dijken gaat aanleggen, zijn natuurlijk voor mensen die niet duiken heel zichtbaar. Maar voor duikers zijn die onder water ook heel erg zichtbaar.
Mm-hmm.
En dieren maken daar gebruik van de gelegenheid dat daar stenen liggen. Dus een soort rotskust is ontstaan.
Ja, letterlijk zoals ik in de introductie zei, door de menselijke handen, de dingen die daar door mensen gebouwd zijn, de invloed dat heeft op de onderwaterwereld.
Ook dat heeft habitats gevormd, hè, door wat de mens heeft gedaan, uiteraard. En dus daar ook veranderd, dat het eerst bijvoorbeeld een zandlandschap was en nu zijn het stenen. Nou, dat zijn weer schuilplaatsen, bijvoorbeeld.
Ja.
Zo is dat veranderd, onder andere.
Hadden jullie zo jullie vaste duikplaatsen? Of gingen jullie echt specifiek op de plaatsen duiken waar dan je van wist, oké, daar kan ik dit vinden of dat vinden?
Allebei, denk ik.
Ja, allebei wel. Je weet zelf, ik ben Bergse Diepsluis, daar woon ik bijna. en het toeval wil dat daar veel variatie is. Het is vaak zanderig, maar er is heel veel te zien, vaak. Dat is, die combinatie, het is misschien vreemd, maar zo is het wel.
Heb je de Bergse enorm zien veranderen de laatste maanden, jaren?
Nou, jaren wel, zeker. Ik doe ook met Project Baseline die metingen bijhouden van warmte en zichtmetingen en zo. Mm-hmm. En dan zie je dat bijvoorbeeld de piektemperatuur in de zomer, die stijgt.
Ja.
En dat is eigenlijk geen goed idee.
Nee, dat is niet goed. Nee.
En dat gaat toch, want ik doe die metingen doe ik nu voor mijn het zevende jaar. En dan zie je al dat er verschil is. Dus dat is zorgwekkend eigenlijk.
Ja, inderdaad. En proberen jullie ook met jullie film dat een beetje naar voren laten te komen? Van, hey jongens, het is... niet 5:12, maar 11:55, bij manier van spreken.
Ja.
Was dat ook een doel om bewustheid of bewustmaking te creëren bij duikers en bij de mensen in het algemeen?
Ja, met name het onder de aandacht brengen. Het is geen wijzend vingertje van let op, je moet of je zal dit of dat laten of juist doen. Het geeft wel een idee, dat is wel het doel van de film, om te laten zien dat er wel degelijk wat gaande is en dat dat zijn invloed heeft op het onderwaterleven en de natuur onder water. En het is met name omdat in Nederland, maar dat zal waarschijnlijk onherroepelijk in België ook zo zijn, ontzettend veel discussies over milieu, natuur, stikstof, dat soort zaken. Maar het gaat met name in Nederland, wat wij dan meekrijgen, het nieuws over boeren, over graslanden, over bossen, over heiden. Dat soort zaken, terwijl de onderwaternatuur natuurlijk voor het gros van de mensen onbekend is. Dus dat probeer je wel te laten zien van, hé, we hebben nog veel meer natuur. Die is ook de moeite waard om aandacht aan te
geven. En dat er ook iets gaande is, uiteraard. Ja.
Ja, dat is wat mij ook altijd vaak opvalt, is dat de mensen, om het even algemeen te stellen, vaak wel weten van, er is een onderwaterwereld, maar dat is nooit echt het eerste waar men aan denkt dat invloed heeft, dat er impact ook is op de onderwaterwereld door wat er allemaal aan het gebeuren is met ons klimaat. Hè. Ja. Dat is iets dat mij opvalt. En daarom heel belangrijk inderdaad dat zo'n film zoals jullie dat toch wel een beetje in de picture kunnen stellen. Hebben jullie tijdens de opname ook dat momenten gehad dat jullie echt konden zien, ik zeg maar iets, waar dat jullie begin van jullie productie zijn gaan filmen en bij mij spreken een jaar of anderhalf jaar later op diezelfde plaats gaan filmen, dat jullie duidelijk een verschil zagen? Hebben jullie dat zelf ook gezien en kunnen vastleggen op een of andere manier?
Nou, wat we wel heel duidelijk gemerkt hebben, zijn de aantallen sepia's.
Ja.
En dat is al van eerder natuurlijk. Ik ben ergens in 2013 begonnen met filmen en ik weet nog dat ik toen een eerste filmpje gemaakt heb waar ik gewoon 10-12 sepia's in een groepje bij elkaar had zitten. En sindsdien was dat helemaal weg. En we hebben echt met z'n tweeën de afgelopen 3 zomers, lente, zomers, zijn we aan het filmen geweest voor die sepia's om dat verhaal rond te krijgen. Mm-hmm. En dat hadden we tot dit jaar nog steeds niet rond.
Ja.
Omdat we ze zo weinig zagen, omdat het zicht vaak heel slecht was.
Ja.
En dat is pas dit jaar lijkt er weer een kentering in te zitten dat er weer wat meer zijn.
Ja.
Maar je kunt wel zien dat ze er weer veel langer zijn. Want anders was het altijd standaard zo'n beetje april, mei. Als het wat warmer werd, dan kwamen ze. Nu komen ze wat later. En ze zitten er nu nog steeds op het moment dat we spreken.
Ja.
En dat is omdat het water effectief warmer blijft of langer warmer blijft?
Dat weet ik niet of het per se dat is. Maar we zien wel dat dit gebeurt. En waardoor, dat is misschien niet echt heel duidelijk. Want er wordt nu eigenlijk ook actief gevist op sepia's. Dat was lang geleden was dat niet, want er was geen interesse, maar nu wel. Dus dat kan ook weer invloed hebben op later. Hè? Dat ze misschien niet meer naar de Oosterschelde komen, dat ze het gewoon niet halen. Ja. Dat zal opgevist zijn. En als ze geen komen, komen er ook geen eitjes. En als er geen eitjes zijn, komen ze ook niet terug.
Nee.
Dus dan, de visserij zou zichzelf ook in de vingers snijden op die manier.
Ja. Dus laat ons hopen dat hun ogen op tijd opengaan en dat er inderdaad... bewust met omgegaan. Jullie hebben nog een aantal dingetjes wat stils doorgestuurd gekregen van, uit de film. Hier zien we een prachtige anemoon die dat jullie gefilmd hebben. Is ook in macro gefilmd?
Ja.
Wat zien we hier dan juist op de foto, René?
Ja, dit is een mooie zeedahlia. En die, het is eigenlijk een bloemdier. Hè? Het, is, mm-hmm. Het is geen bloem, het is echt een dier die actief, als er iets overeenkomt, die doet hij een soort van verdoven met zijn netelcellen. En die trekt hij naar binnen, naar zijn mond, het middengedeelte. Ja. Dus ja, dat is wat je ziet.
Ja. Ja. Heel mooi uitgelicht ook. We zien hier vooraan ook een grote camera staan, dat is die van René.
Ja.
Dat is de camera waar dat eigenlijk alle beelden mee zijn gemaakt. Ik zie ook een drone liggen. Best wel wat materiaal daarvoor nodig gehad om de film te gaan maken. Hè.
Ja.
Vertel eens, voor de mensen die interesse hebben in het meer technische stukje, René, van wat dat je eigenlijk als materiaal gebruikt om zo'n beelden zoals die anemoon te maken.
Ja. Nou, het is eigenlijk ook in de loop van het maken van de film dat ik ben uitgebreid met mijn camera. Want het was, ik had eerst een kleinere, een compact camera met onderwaterhuis en alles. Maar ik wilde wat meer uit de camera halen. Dus nu zit ik met een systeemcamera. Wel ook een Sony, want die beviel goed. De bediening en zo, dat is nagenoeg hetzelfde. Maar nu heb je wel dat je zeg maar ook op de camera zelf lenzen kan wisselen. En dan moet je natuurlijk ook de voorkant, waar dus de lens in komt, ook weer aanpassen. En nu is die dan in de instelling voor groothoek. Het is eigenlijk een zoomlens die er nu op zit, 28-70. Maar ik heb ook een specifieke groothoeklens, daar gebruik ik ook diezelfde poort voor. En ik ben overgestapt om met een monitor te filmen.
Mm-hmm.
Dat ik dus op grote schermen kan zien. En dat is eigenlijk voor meer om het details goed te kunnen zien, dat ik weet, is het wel echt scherp?
Ja.
Want ik ben ook al wat ouder, brilletje, leesgedeelte, je kent dat wel.
Ja, dat ken ik zeker.
En dit is zeker een voordeel. Je kan, het scherm kan je kantelen, zodat er geen zonlicht in komt. En je zit laag te filmen, terwijl je hoger kan kijken. Je hoeft niet op de grond te liggen, bij wijze van spreken. Dus dat heeft zeker wel zijn voordelen. En inderdaad, het is effectief bewezen dat het werkt, zeg maar.
Ja. Ik ken van video onder water filmen ken ik niks. Dus ik ben ook benieuwd, als je onder water gaat met een camera, is dat hetzelfde als bij fotografie, dat je constant met je diafragma en met je slatertijd en dergelijke begint te werken? Of is dat helemaal anders?
Ja, zeg maar.
Ik op zich niet. Over het algemeen heb ik beeldprofielen ingesteld die mij bevallen. Je kunt ook standaard instellingen qua witbalans en dergelijke gebruiken en die je dan bij je verlichting een beetje aanpast. Dus in die zin verander ik onder water niet zo heel veel eigenlijk.
Okay.
Het kan zijn dat ik hooguit wat lichter of wat donkerder beeld ga vormen.
Ja. Maar
ik dus wel.
Ja, jij wel?
Ja, ik ga helemaal los. Als ik ergens ben, dan ik sowieso met diafragma ben ik altijd bezig.
Mm-hmm.
Want het is vaak, de belichting die heeft drie standen. Je kan ze in drie standen dimmen. Maar soms dan wil je toch iets anders. Je wil bijvoorbeeld dat het wat zachter is of wat meer gebruik maken van
daglicht.
En dan is het natuurlijk makkelijk als je met een diafragma dan precies de balans vindt. Dat, en zo is het dan mooi belicht. Mm-hmm. Soms doe ik één lamp uit, de andere aan en de andere van het zonlicht. Dus maar net of de situatie zich daarvoor leent, dan hobby ik daar wel mee aan.
Ja,
ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Ja. En dan zijn ook de resultaten soms net wat anders en wat mooier, hoop ik dan.
Ja. Ja, en diafragma ook voor de scherpte, diepte.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Ja. Ja. En werken jullie bij, wat je vaak ook in films boven water, dat ik het zo maar ga zeggen, zie, dat je focusverlegging doet en dergelijke. Is dat ook iets dat onder water wordt toegepast of wordt dat minder gedaan? Want dat is moeilijk, denk ik. Hè?
Ja, maar het wordt wel gedaan. Maar, want ik kan natuurlijk, terwijl ik aan het filmen ben, mijn focuspunt verleggen en dan pakt hij dus het andere focuspunt. Hè,
automatisch?
Dan gaat hij vanzelf scherp stellen, dus dan pakt hij daar wel. Maar daar maak ik eigenlijk niet zoveel gebruik van. Wat ik wel doe, is mijn focuspunt uit het midden.
Uh-huh.
Dus bijvoorbeeld, ik heb een mooi landschapje en er zit dan ergens een zeepaardje, laat het maar over iets moois hebben.
Voilà.
dat ik hem dan niet, dat het zeepaardje in het midden zit, maar dat ik hem bijvoorbeeld meer naar de rechtse hoek, en dan krijg je wat diepte ook in je beeld. Ja. En, ja, dat is wel dingen waar ik steeds meer, hè, ik heb hem nog niet zo heel lang, steeds meer mee ga spelen. En dan zie je ook dat het beeld interessanter wordt, laat ik zo zeggen.
Ja, ja. En hoe breng je beweging in de beelden? Want uiteindelijk probeer je toch een beetje dynamiek in de beelden te krijgen. Hoe doe je dat? Als duiker zijnde, op filmsets hebben ze daar handige karretjes voor, maar als duiker, hoe doe je dat?
Ja, dan moet je zelf bewegen.
Okay.
Dat sowieso.
Dat is duidelijk.
En inderdaad heel selectief zijn in de beelden die je gebruikt, want dat hebben we wel geleerd over de afgelopen jaren. In eerste instantie film, je hebt je vaak toch vrij statische beelden. En dat je nu echt heel erg op zoek gaat naar beweging van dieren ook.
Ja. Mm-hmm.
En dat hebben we wel heel erg meer toegepast dan dat we in het verleden hebben gedaan. En daar zijn dus ook best mooie beelden. Ja. Zijn gewoon komen te vervallen, omdat er eigenlijk in beeld nagenoeg niks gebeurt.
Er gebeurt niks. Ja. Ja. Maar wat we ook wel doen is in de nabewerking subtiele zooms of zo.
Ja, okay.
En dat doet ook gelijk, dan is het gelijk anders. Zo.
En dat is de reden waarom dat je ook in 4K filmt, dat je toch die resolutie kunt hebben of gebruiken om die zoom te kunnen...
Ja, dan blijft er genoeg moois over, zeg maar.
Ja, het lijkt me ook niet evident om als fotograaf is het ook al sowieso het mooi uitgetrimd blijven, is voor een fotograaf al vaak een hele opdracht om dan een foto te nemen. Ik denk als videograaf dat nog een stuk lastiger is. Je wilt toch redelijk stabiele beelden als het eventjes kan. Daar moet een subtiele beweging in, dan heb je toch best wel wat skills nodig in het uittrimmen, denk ik dan. Zo.
Ja. Mislukt ook wel eens een keer.
Natuurlijk.
Ik film niks wel, als je aan het filmen bent, bijvoorbeeld net als de zeepaardjes zitten vaak laag natuurlijk, weet jij ook. Dan de camera hou ik dan laag en met mijn ademhaling probeer ik er naartoe en ik kan ook wel een beetje achteruit zwemmen en zo. Maar dat moet heel rustig, want als je, dit kan ook niet, hè. Je moet echt rustig.
Ja.
En inderdaad...
En laag tegen de grond, het minste dat hij een beweging krijgt, weer stof.
Ik zwem zo natuurlijk, hè, dus de knieën omlaag en de voetjes omhoog. Dat scheelt, maar vooral dat de slagen rustig zijn, want ook als je dat wilt doen, dan gaat de bijste diepsluis is maanlandschap, dus dat... Ja. Waar valt allemaal op? Dan moet je echt heel voorzichtig.
En statief gebruiken natuurlijk.
Ja. Statief ook,
En daar kun je ook beweging mee doen. Die staat gewoon los in de grond, zeg maar. Dan heb je toch een bepaalde steun, waardoor je zeg maar de kamer dezelfde hoogte laat zijn. En dan kun je ook een draaibeweging daar weer in maken.
Uh-huh.
Dan is je alweer stabieler.
Dat is dan een speciaal statief of gewoon statief?
Ik heb hem bij, ik kan hem zo laten zien.
Ah, okay.
Het is gewoon zo'n gorilla pot met die balletjes.
Uh-huh.
Want de kamer onder water weegt hij een stuk minder natuurlijk. Mm-hmm, mm-hmm. Ik denk zelfs licht negatief nu. Of positief. Maar als je dan de statief eronder schroeft en je zet hem weg. Want vooral voor echte macrobeelden, dan heb ik het over echt dichtbij. Ja, dan kan
dan
niet
je
uit
de
losse pols, dat gaat niet.
Nee.
Dus dan is die heel handig.
Ja, oké, top. Ja, dat wist ik. Daar kan ik niet bij stilgestaan. Inderdaad, dat je ook onder water voor inderdaad macrobeelden, heel steady... En inderdaad zit er dan ook een soort van, hoe zeggen ze dat?
Nee, het zit niet zo'n balkop, op.
Om te kunnen pannen of
omdat het meestal toch wat slikkerig is, die bodem en zo, kun je daar ook in draaien. Dus dat blijft die toch wel zijn stabiliteit houden.
Oké, die manier. Nice. En wat je daarnet ook zei, René, als je dicht bij de grond met de camera filmt, dan is zo'n externe monitor helemaal handig, want dan kan je die mooi naar boven kantelen en hoef je zelf niet te diep te graven op de display te kijken.
En dan ben je zelf ook niet op die diepte. Dus dat is ook weer een kan een voordeel zijn.
Absoluut, absoluut. Ja, zeker en vast, zeker en vast. René, met wat voor camera film jij? Een Sony ook, maar een ander model had ik begrepen.
Ja, de kleine die René eerst ook had, de RX
100.
105. Ja.
Mm-hmm.
Fijne camera ook trouwens.
Ja, die heeft hele professionele beelden, geeft hij. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is het een heel vreemd dat ze een dergelijke camera zo uitgebreid uitrusten voor video.
Ja.
Maar dat is inderdaad een prima camera.
Ja. Oké, mooi.
En het voordeel is met die camera, zoomen is veel makkelijker. Ja. Je kunt heel subtiel zoomen, ik moet aan de knop draaien. Ja.
Is dat lastig?
Ja.
Om dan heel subtiel te zoomen?
Zeker, het is al gauw dat je het ziet. Want dan moet je hem echt zeg maar vastpakken en dan draaien. Mm-hmm. En dan niet meer verder hoeven te draaien. Dus je moet niet...
Dus inderdaad, gewoon, van punt 1 naar punt 2
en
dat zit.
Ja.
Ja. Ja, dat is inderdaad dan een lastige. Dat moet dan inderdaad ook dus, de juiste afstand zijn en dergelijke.
Dus dan kun je afvragen, dan is het vaak gewoon handiger om het in de nabewerking, die kleine zoom die je dan eigenlijk wil bereiken, te doen. Dat gaat veel soepeler ook.
Ja. Die nabewerking, daar zeg je het nu zelf. Ik denk dat daar best ook wel wat tijd en energie zal ingekropen zijn. Maar wat ik vooral benieuwd naar ben, is hoeveel ruw beeldmateriaal hebben jullie op die aantal jaren dat jullie ermee bezig zijn geweest gemaakt?
Aan gigabytes.
Dat zal enorm
geen
zijn.
Gigabytes en terabytes, dat is echt... Ja, je kunt er meerdere van die films van maken, denk ik.
Ja, zeker. We hebben materiaal genoeg qua beeld voor films te vullen, maar die beelden zijn nog geen films. Snap je? Al zou je ze achter elkaar plakken, dat is gewoon niks natuurlijk. En je hebt vaak, tenminste in mijn geval bijvoorbeeld als voorbeeld te nemen de Snotdolf, hoe vaak ben ik daar niet op uit geweest? En ik had er inmiddels 4 of 5 nesten op verschillende plaatsen, op de grond, in de hangcultuur. En dan had je dan gefilmd, dit is toch niet helemaal wat ik zocht. Of dat is, en weer terug. Dan heb je op een gegeven moment zo, want je bewaart alles.
Ja, natuurlijk.
Tenminste, alles wat aanzienwaardig is, bewaar je. Ja, dan heb je een heel, dan Snotdolf op, dat is al zo'n hoofdstuk. En zo heb je dat van heel veel onderwerpen natuurlijk.
Ja.
Het zijn gewoon, we maken echt mapjes. Snotdolf, Snotdolf hangcultuur,
enzovoort. Dat klopt inderdaad. Ik denk dat dat archief best goed moet georganiseerd zijn. Want ik denk niet dat ik zou kunnen herinneren wat ik vorig jaar nog gefilmd of gefotografeerd heb. Dus dat moet echt wel...
Ja.
En als jullie dan thuiskomen van een duik, maken jullie ineens een selectie en is het onmiddellijk al wat dat slecht is er van tussen. En hetgeen dat je selecteert gaat dan in de mapjes. Ja. En daaruit wordt dan nog eens geselecteerd van wat gaat er in de film.
Ja, zeker.
Ja. Oké. Okay.
Ja, ik heb eigenlijk...
Ik wou zeggen, om een voorbeeld te noemen, we hebben die brede ringsprietslag. Dan weet je op een gegeven moment dat die paringstijd aankomt. Daar zijn wij met z'n tweeën, 4 duiken van ruim een uur zijn we aan het duiken geweest. Allebei afzonderlijk van elkaar dat te filmen. En dat wordt dan uiteindelijk een stukje in de film van 1,5 minuut. Ja, maar dan ben je al die tijd, dan heb je 8 duikuren zeg maar gespendeerd. Ja.
Voor dat klein fragmentje in de film. Ja. Ja, dan kun je beginnen tellen hoeveel uren filmmateriaal dat je nodig hebt om de film... Want hoe lang duurt de film eigenlijk in zijn geheel?
52 minuten is die.
Ja, kijk, om 52 minuten gevuld te krijgen heb je bijzonder veel. Dat valt tegen, dat kan ik me voorstellen.
En dat het dan ook nog leuk is om naar te kijken. Want ik kan wel een film, ik kan een film van 2 uur maken, maar dan ligt iedereen te slapen waarschijnlijk.
Exact.
Het is niet een opsomming van beeld, het moet echt ook een verhaal zijn en verhaallijnen als het kan.
Doen jullie de editing ook samen of hebben jullie daar ook een rolverdeling in wie dat wat doet?
Nou, we hebben een praktische rolverdeling en dat is gewoon omdat ik werk met een bepaalde software en daar monteer ik de film mee. Alleen dan is het wel, we hebben de laatste tijd hebben we frequent gewoon elke week een avond geprikt. Dat we zeggen, dan komen we bij elkaar, dan kijken we naar de laatste montage. En dan gaf René daar zijn kijk weer op en dan ging ik weer aan de slag om dat weer te veranderen. Zodat de volgende keer dat weer meer aangepast was.
Ja.
En wat ik al eerder zei, in de tussentijd hebben we ook regelmatig gehad dat we korte verhaallijntjes naar elkaar toegestuurd hebben van, goh, ik heb dit bedacht, is dat wat? En dan zat René daar weer in te knippen en weer beelden van zichzelf ertussen te zetten om dat weer iets anders te maken, dat verhaal. En zo zijn we aan het pingpongen geweest met verhaallijntjes en onderlinge dingetjes.
Mm-hmm.
Uiteindelijk is het wel makkelijk om te zeggen van oké, eentje monteert en...
En that's it.
En that's it.
Ja.
Maar nogmaals, wat ik in het begin al zei, het is een gezamenlijk project. Dus ik heb dan wel misschien de handeling gedaan van het beeldje op zijn plaats zetten. Maar René heeft heel vaak gezegd waar dat hij moest staan.
Ja.
Op die manier... Het is toch een samenspel.
Ja, en met 2 weet je altijd meer dan alleen natuurlijk. Hè. Dat is ook
het
zo.
Het heeft ook de nodige discussies opgeleverd. Ja,
ja,
maar dat maakt, denken wij, de film alleen maar beter.
Ja absoluut.
Want dat was eigenlijk een ding. We kennen elkaar al lang, maar daar hadden we het net over. We duiken al sinds 2004, 2005 samen. En later ook samen op pad foto's maken, filmen. Maar ik was bang, als je dan samen gaat werken, want het is toch iets, het is toch je kindje, laat het overdreven zeggen.
Ja.
Dus dat je dan discussie krijgt en dat daardoor misschien wel ruzie zou ontstaan. Hè? Ja. Want dat kan heftig gaan als je bepaalde ideeën hebt. En in het begin was het een beetje stug, maar hoe meer we eigenlijk ermee bezig waren, dan begrepen we ook van, we gaan het zo doen. Ik maak bijvoorbeeld een sequence, die stuur ik naar hem op. En wat vind je ervan? En woensdags kwamen we weer samen. Ja, zegt hij, ik heb hem bekeken, maar ik heb bedacht dit of dat, want dan is dat en dat. Nou, en dan zo kwamen we toch steeds meer samen. Ja.
Dus het is ook een kwestie van openstaan voor verbetering.
Je moet vooral, inderdaad... Ja. Ja.
En dat heeft in het begin heeft dat wat moeite, omdat je dan op een gegeven moment een heel mooie shot hebt gemaakt. En dat wil je er per se in.
Ja, en dat
dan is het aan de ander om op een gegeven moment toch te vertellen van ja, maar het verhaal loopt daar niet meer, meer mee. Ja. Dus dan moet hij eruit. Ja, dan is het af en toe wel eens een keer slikken. Ja. Zeggen van ja.
Maar uiteindelijk zijn we dan allebei wel tevreden.
Uiteindelijk is dat.
Dus dat is een goed teken.
Ja, exact.
Ja. Het moet gaan naar een betere film en niet gaan naar ego's. Want dan lukt het.
Nee. Ja, en ik denk niet dat jullie de personen zijn om zodanig met ego's bezig te zijn. Dus
als moet kan het wel ook.
Maar dat zouden we niet zo met elkaar omgaan.
Nee, daarom. Daarom.
Zou het zo klaar zijn, denk ik.
Ja, want mensen onderschatten denk ik het hele postproductieproces. En dat is vaak ook, ik kan me nog herinneren in de vorige aflevering dat we over onderwaterfotografie gemaakt, of over watervideografie gemaakt hebben. Dat ook aan bod kwam, dat het filmen, dat is allemaal heel leuk, maar eigenlijk het echte werk komt maar nadien uiteindelijk. Hè. Wordt zwaar onderschat, denk ik vaak. Hè.
Ja, denk voor mensen die er niet mee te maken hebben, zeker. Ja. Die denken van, een filmpje, het is een beetje in elkaar zetten en dan ben je klaar. Ja.
Nee, dat is het echt wel niet.
Nee, zeker niet.
Exact.
Ik blijf tot laatste toe. Morgen ga ik de bioscoopformaat naar de film By the Sea brengen. We zijn eigenlijk nu pas echt klaar. Hè?
Dat wil ik ook nog vragen. Dat was een van mijn vragen. Is de film eigenlijk uiteindelijk nu al klaar? Of blijft dat net al voilà.
Twee dagen.
Ik denk, ja, exact. Want ik denk dat dat echt iets is dat je tot het allerlaatste moment blijft aan fine-tunen en bij manier van spreken. Of drie frames na moet het juist zijn. Ja. Alleen bedoel, het moet gewoon exact zijn zoals dat je het zelf... Ja, het moet vlot kijken. Hè?
Ja.
En dat is gewoon ook vaak monteren, is een soort van feeling hebben. Hè? Van als je een sequence bekijkt, van kijk die vlot.
Ja.
Wringt dat nergens. En
daarom is goed, dat is dan weer wel goed. Je kijkt met z'n tweeën en ik heb toch een beetje andere kijk op dingen als hij. En dat kan goed zijn. Dat kan, want anders dan sta je op een gegeven moment blind op je eigen beelden. Van, dan denk je, het is goed. Maar ja, je hebt het al zo vaak gezien, je weet niet meer of het...
Nee, klopt.
Dat verlies je dan. En dan samen word je wel weer terug op de grond gezet. Ja. Want dat mist dat. Of...
Ja, dat is met elke creatief proces. Uiteindelijk, als je daar als persoon te lang alleen op zit te kijken en mee bezig bent, ja, dan zie je eigenlijk op een gegeven moment zie je alles te oppervlakkig. En zie je de diepte er niet meer in.
Klopt.
Is het beter dat je met twee kunt doen. Eigenlijk is dat de ideale formule, maar het moet perfect klikken.
En daarnaast hebben we nog professionele hulp gehad van iemand die toen de film eigenlijk, mag ik zeggen, 85% klaar was met een tijdelijke voice-over, hebben die film laten zien. En ook die heeft daar weer zijn licht op laten schijnen. Ja. En die heeft op hele subtiele kleine dingetjes heeft hij weer aanwijzingen gegeven hoe je de montage zou kunnen aanpassen, waardoor het verhaal toch weer beter liep. Het enige wat wij dan hadden is dat we baalden dat we het zelf niet gezien hadden.
Ja.
Maar dan pas je dat aan en dan inderdaad, je ziet gelijk weer verbeteringen in het verhaal komen. Ja. Dus.
Maar dat is ook door het feit dat je er met twee al zodanig lang op zit te kijken.
Ook.
Dat is hetzelfde fenomeen uiteindelijk. Hè. Als iemand extern naar kijkt, die komt weer met plotseling met andere inzichten. Hè.
Ja.
Leuk, mooi. Ja, en op die manier kom je tot een product, een productie, waar je best fier kan op zijn. En dan wordt die ook nog in première gegaan op een... prachtig internationaal filmfestival.
Ja.
Hoe zijn jullie daar terechtgekomen?
Waar zijn we daar terecht?
Vorig jaar, hè? Eigenlijk.
Ja, ik was al in de coronatijd, heeft er al een keer een film van mij gedraaid, daar. Hoe is die daar terechtgekomen? Ja, doordat ik heel veel publiciteit erom gezocht had en dergelijke, dat ze dat opgepakt hebben en Omroep Zeeland wilde hem uitzenden. En Afen, dat een beetje. En toen vorig jaar, toen hebben we met z'n tweeën daar allebei afzonderlijk van elkaar een film gehad.
Ja, we hebben hem afzonderlijk ingestuurd.
Ja.
Maar uiteindelijk werden ze tegelijk achter elkaar geplaatst. Omdat ze waren allebei korter. Hè, niet deze dan wat langer, maar die waren korter. En toen bij de programmering zagen we dat we samen in één blok zaten. Ja. Dus dat was eigenlijk wel apart.
Ja, leuk.
Dat is natuurlijk wel... Ze hadden wel een beetje dezelfde raakvlakken, zeg maar, wat de film op zich betreft.
Ja.
En dan is hij ook van zo'n lengte dat mensen ook een kaartje kopen.
Ja, voilà. Maar wel tof dat zulk soort van festival onderwaterfilms programmeert. Ja, want zeker. Ik denk dat dat niet evident is.
Ik denk dat wij de enige waren toen en nu misschien weer wel.
Ja, qua natuur zie je eigenlijk vrij weinig.
Maar vooral onder water, hè?
Onder water helemaal niet,
nee.
Eigenlijk.
Nee, dat is bijzonder, hè? Want ik was inderdaad eens gaan kijken op de website van het festival. Ja. En ja, jullie zijn de enigen die iets rond de natuur doen en toch al zeker onder water.
Ja. Ja.
Ja. Dat komt waarschijnlijk omdat er weinig mensen op dat niveau, zoals jullie, met zulke soort van producties bezig is. Hè? En dat is duidelijk, hè?
Ja.
Zijn er nog andere plannen met de film na de première? Zijn er nog dingen op til?
Nou, er zijn dingen die we nog niet kunnen zeggen, omdat het nog helemaal niet zeker is. Maar er zijn een aantal partijen die hebben interesse getoond. Die komen ook naar de première kijken om een oordeel te vellen wat ze dan eventueel in de nabije toekomst daarmee willen gaan doen. We hebben in ieder geval wel in een heel vroeg stadium al contact gehad met een Nederlandse televisie omroep. En
ja.
Die had interesse, alleen dat gaat allemaal weer in lagen in Nederland. Ook met de NPO en een landelijke coördinator en dat soort dingen. En ja, dan heb je je naam niet mee. Dus dan is, ja, we kennen jullie niet. Dus laat eerst maar eens een film zien voordat wij het gaan uitzenden of voordat we daartoe zeggen.
Ja.
Dus ook die zijn erbij betrokken om te komen kijken. Dus wellicht dat die nog op nationale tv komt. En we hebben in ieder geval wel gelijk al contact gehad met de bioscoop in Bergen op Zoom. Die zonder meer zeggen... René is geboren in Bergen, die woont dan wel in Tolen. En ik woon in Bergen, dus die hebben wel die twee Bergenaren, die hebben een film, die moet hier in de bioscoop.
Ja.
Dus dat gebeurt wel. En voor de rest laten we denk ik een beetje afhangen van de reacties die we krijgen, wat voor belangstelling dat er is. Het is wel ons doel dat die op meerdere festivals gaat draaien. En niet de kleine, maar dan hebben we ook echt iets de grote productie. Die mag ook wel wat meer groter festival.
En niet alleen maar dus ook de festivals met onderwaterfoto en videografie, vermoed ik dan natuurlijk.
Ja, ook, de grotere doen. Zeker, waarom niet? Maar ik moet zeggen, Ronald is van de PR. Die is daar heel fanatiek en enthousiast in.
Moet, hè? Dat is prima. Hè? Ja,
en dus ik laat het ook voor het grote deel aan hem over. Zeker.
Ja. Is een belangrijk stukje, hè? De public relation, marketing, publiciteit maken.
Ja, je hebt een film gemaakt. Je wil graag de mensen die zien. En dan moet je het wel zoveel mogelijk bekendmaken dat die film er is.
Absoluut. Ja, en dat is een fijn iets dat je die première dan ook daar feestelijk kan laten doorgaan.
Ja.
We gaan er zelf ook naartoe komen. We zijn zeer benieuwd om de volledige film te zien. We hebben nog een paar fotootjes. We zien hier een prachtig bovenwater beeld van een, wat is dat, een stier? Ik weet het niet.
Dat is een stier, ja.
Voilà.
Ja.
Dus geeft aan dat het inderdaad ook niet alleen onder water is, maar dat jullie eigenlijk het ganse pakketje Zeeland willen in beeld brengen op die manier.
Dit deel of dit fragment heeft ook weer te maken met onder water, want waar die stier staat, dat was vroeger was dat gewoon zee. Daar waren eb en vloed die op dat plekje de dienst uitmaakte. En er is natuurlijk van alles gebeurd waardoor dat veranderd is. En waardoor nu gebieden zijn ontstaan waarin die dieren nu geïntroduceerd zijn om het weer een beetje in orde te houden. Want we hebben het dus over natuur. Maar we kunnen die natuur niet meer zijn gang laten gaan. We moeten daar een hek omheen zetten en we moeten daar zelf beesten in loslaten.
Mm-hmm.
Omdat het anders uit de hand loopt. Dan groeit het dicht of dan gebeuren er dingen mee die... Mm-hmm. De natuurkennis niet willen.
Nee, klopt.
Dus dat is wel degelijk een onderdeel van de film. Dat soort dingen dus ook het gevolg zijn van die deltawerken.
Ja, klopt. Trouwens, ik zag net in de... Toen we de trailer aan het bekijken waren... Ik kan fout geweest zijn, maar waren dat flamingo's dat ik zag?
Ja.
Ja, dat kan wel kloppen. Die zitten in Zeeland, hè?
Echt?
Ja. Zelfs... Er zijn tijden dat zelfs bij de Bergse Diepsluis, bij dat plasje, dat daar ook flamingo's staan af en toe.
Ja.
Zijn er vaak niet veel, maar het gebeurt wel.
Ik dacht dat dat alleen op Bonaire zat.
Nee, elk jaar is dat in Zeeland. Het is een groep flamingo's die wonen in een natuurgebied in Duitsland. Daar krijgen ze jongen. Daar zijn ze gedurende de zomer, de lente en de zomermaanden. En tegen die tijd dat het koud wordt en het risico lopen dat daar de vennen en de meren gaan dichtvriezen, komen ze aan Zeeland toe. En zitten ze daar, omdat ze daar met dat zoute water en de werking van eb en vloed en dergelijke, dat
toch
niet zo gauw
vinden.
En dan kunnen ze daar de voedsel vinden.
Ja. Dus wat is dan de periode wanneer hebben ze het meeste kans hebben om ze daar te zien? Dat is dan
echt de winter.
De winter.
Ja, volgens mij zijn altijd de meeste meldingen, of de eerste meldingen, corrigeer me als ik het verkeerd heb, maar dag medio begin februari.
Nou, kijk. Ik ga daar eens echt op letten.
Ja. Ja, maar dat,
niet dat ik veel ga duiken in de winter, maar bon, ja, als we er dan eens zijn, dan...
Ja. Je hoeft niet te duiken om de flamingo's te
zien. Nee, dat is waar. Dat is waar, dat is
of
waar.
Je moet de poten willen
de verrekijker mee.
Dat viel mij op. Nee, ik dacht er nu ineens aan, omdat we hier op beeld ook een vogel zien.
Kluut.
Een kluut, inderdaad. Die dat ook een belangrijk deel uitmaakt van de Oosterschelde.
Ik denk dat dit een beetje een zandbankidee is van waar het fourageert. Want ja, zandbanken die verdwijnen natuurlijk ook door... wat noemen ze dat? Is het zandhonger? Of hoe heet
zandhonger,
dat?
Ja.
Dus dan wordt die kleiner en kleiner. En dan als dat verdwijnt, dan is het toch een stuk natuur. Wat...
Zandhonger, zeg je?
Ja, dus de zee neemt het zand, laat ik het simpel zeggen. Ja.
De stroming is niet sterk genoeg meer om dat zand wat het dus
terug op te duwen.
Op te duwen. Dus.
En dat was vroeger wel, hè? Toen de kering niet was.
Ja.
Was er veel meer stroming. Dus, en dus toen had je wel die wisselwerking van zand weg, maar ook weer zand terug.
Mm-hmm.
En dat is nu veel minder natuurlijk.
Ja.
En want je hebt ook stukken in de Oosterschelde richting de Zeelandbrug, waar dan die zandbanken tevoorschijn komen, waar die zeehonden ook op rusten. Ja, dat is dan, als dat verdwijnt, dan...
Is ook gedaan.
Zeker.
Ja. Ik vraag me eigenlijk af, doen ze daar dan iets voor om... Want uiteindelijk, de deltawerken zijn belangrijk. Ik bedoel, die zijn er niet voor niks gekomen. Die hebben hun nut, die zijn echt nodig. Maar langs de andere kant willen we ook wel zorgen dat de natuur er niet aan onderdoor gaat daardoor.
Ja, maar het zand wordt wel teruggebracht, hoor. Dat is een vrij grote investering natuurlijk, wat je moet doen. Maar bijvoorbeeld een roggeplaat, dat is een heel bekende zandbank in het midden. Zeg maar tussen de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug in. Je ziet dat vanaf Plompentoren kun je dat zien liggen.
Ja.
Daar zit ook altijd heel veel zeehonden op. Dat hebben ze een aantal jaar geleden hebben ze dat helemaal volgestort weer met nieuw zand. Omdat het steeds verder aan het afkalven was.
Ja.
Bij de Bergse Diepsluis aan de andere kant van de echte sluis. Dus niet een duikgedeelte, maar aan de andere kant. Waar de weervissers ook zitten en dergelijke. Daar hebben ze in het verleden een heleboel zand opgespoten. In de hoop dat de stroming dat zo langzamerhand meeneemt. En overal weer gaat deponeren. Dus op die manier wordt er wel heel degelijk getracht dat te beïnvloeden, zeg maar. Ja. Maar feit is gewoon, en dat is eigenlijk weer de kern van de film. Er is zoveel veranderd dat we die natuur op zijn kop hebben gezet. En die doet het toch heel anders. Dus we moeten aan alle kanten maar als mensen overal pleisters en labmeeltjes voor gebruiken. Om het een beetje in stand te houden.
Exact. Maar dat is het inderdaad dan uiteindelijk. Het oplappen en proberen het kunstmatig terug in de juiste richting duwen. Eigenlijk, dat we doen constant.
En uiteindelijk vindt de natuur altijd een weg.
Ja.
Dat kan wel niet de weg zijn zoals wij hem
meestal
willen,
niet. Hè, en...
Maar het gaat toch zijn eigen gang. Op wat voor manier dan ook. Het wordt gemanipuleerd door ons. Of door onze toedoen en werken. Maar de natuur die gaat daarmee aan de slag, lijkt het wel. En dan, dat kan dan een uitslag zijn die je misschien niet leuk vindt.
Nee.
Maar die komen er toch altijd weer wel op een of andere manier uit.
Ja. En dat komt heel goed naar voren in jullie film. Dat, eigenlijk
dat
daar
proberen we wel mee te nemen in ieder geval. Ja.
Ja, mooi. Wat zien we hier?
Dat is een heel bekend dier in Nederland. Dat heeft ooit zijn bekendheid gekregen door de film De Nieuwe Wildernis. In de Oostvaardersplassen, wat een hele grote film is geweest in Nederland. Natuurfilm De Koningspaarden. En die worden nou te pas en te onpas in natuurgebieden en dergelijke ingezet om daar de boel te begrazen. En dat noemen we dan een wild paard. Het enige is, ze zitten inderdaad in een wei waar bomen en struiken staan. En er is niemand die zich de rest van de dag ermee bemoeit.
En voor de rest is er dan niet veel wild aan eigenlijk.
En dat noemt men natuur.
Ja.
Maar ook deze dieren zijn eruit gezet in plekken waar ooit de Oosterschelde de dienst uitmaakte.
Ja. En eigenlijk ook weer een labmiddeltje zoals...
Ja. Blijft het.
Stieren en dergelijke.
Ja, want je moet dan weer paarden hebben en runderen. Want de ene die knaagt het gras weer kort af. En de andere die pakt juist weer wat struiken aan. En want als ze allemaal hetzelfde eten, krijg je weer een probleem. Dus dat moet ook helemaal uitgebalanceerd zijn.
Ja, totaal niet bij stilgestaan. Welke impact dat allemaal... De dingen die dat mens eigenlijk heeft ingericht.
Ja.
Wat impact dat op de natuur heeft. En dat eigenlijk de reden is waarom dat we inderdaad op vele plaatsen die koeien zien staan, die paarden zien staan. En dat eigenlijk gewoon... Ja, zorgen is dat die balans in de natuur behouden blijft.
Die moeten eigenlijk goed maken wat wij allemaal vernacheld hebben.
Ja, inderdaad. Ja, stuk maken is effectief, dat is waar. Maar het is wel een ingreep, de deltawerken, zoals ik daarnet ook zei, het was gewoon nodig. Hè. Of nou, hebben dat, jullie daar dat, een ander idee over gevonden?
Daar kun je ook weer over discussiëren. Ja. Want we hebben natuurlijk... De originele idee was om die hele Oosterschelde af te sluiten. Net als de Grevelingen.
Ja.
Nou, bij de Grevelingen weten we inmiddels wat daar gebeurd is. Mm-hmm. Dat is ook weer deels een beetje geopend aan de Brouwersdam. Ja, ja, en een beetje bij Bruinisse. Omdat het water, het gaat gewoon helemaal dood.
Ja, klopt.
Nou, dat had met Oosterschelde natuurlijk ook gebeurd. Mm-hmm. Dat is een van de punten die toen de tijd is gebeurd. Is dat een hele kleine groep mensen in Zeeland, helemaal geen natuurbeschermers of iets dergelijks, waren gewoon jongeren uit Ierseke die op een gegeven moment zeiden van ja, maar wacht even. Wij hebben hier leren zwemmen. Wij rotten hier elk weekend. We hebben hier leren varen. We steken, mosselen, weet ik wel niet allemaal. Het is onze jeugd. En die gaan ze afnemen op het moment dat ze die boel gaan dichtgooien. Want dan wordt het één grote dode stinkput. Mm-hmm. En het mooie is dat die groep jongeren, wat echt gewoon tieners waren, die een beetje mazzel hebben gehad, die steun hebben gehad van een aantal mensen, begin met de Nederlandse politiek zo be kunnen overtuigen dat ze deze oplossing hebben gekozen. En dat is weer een compromis geweest, omdat Rijkswaterstaat en een deel van de regering, of van de, wat er in de Tweede Kamer zat, wilde per se die Oosterschelde dicht. Ook heel veel Zeeuwen wilden dat, want die zagen dat als de oplossing.
Ja, en omdat dat een bedreiging was.
Omdat de bedreiging, iedereen die was natuurlijk nog vrij actueel met die watersnoodramp bezig. Dus daar waren nog heel veel mensen die dat ook echt meegemaakt hadden. Dus ook de verschrikkingen daarvan kenden. En de jongeren wilden eigenlijk dat die hele boel open bleef, dat de eb en vloed bleef. Dus nou, dan zijn we in Nederland heel goed in compromis. Dan doen we hem half open. Dan is die een beetje dicht.
En een beetje
en een open. Beetje open. Alleen...
Zou even goed een Belgische oplossing kunnen geweest zijn.
Maar het effect daarvan is gewoon geweest dat er dus zoveel veranderd is daar.
Ja.
En eigenlijk bij nader inzien is inmiddels gebleken, had het heel eenvoudig kunnen wezen door de dijken wat op te hogen. En had gewoon die Oosterschelde open kunnen blijven. Alleen op dat moment was er niemand die nederlaag durfde te pakken. Dus is het een compromis geworden.
Ja. Ja.
Alleen het heeft weer, en dat proberen we met die film weer te brengen, die Oosterscheldeking heeft heel veel invloed. En niet alleen maar positief.
Mm-hmm. Ja, mag het terecht belicht worden, hè, wat dat impact is geweest. Dan, hè. We zien hier weer een fragmentje uit de film van een onderwaterbeeld. Ja, als duiker kennen we dit, dat is de Oosterschelde kreeft.
Ja.
Hebben jullie daar iets in gezien doorheen de jaren dat jullie ermee bezig waren, dat daar verandering is ingekomen in het aantal kreeften, de grootte en dergelijke?
Mag jij?
Die mag ik. Ik kan daar eerlijk gezegd niet echt een goed antwoord op vinden. Ik, heel typisch, de ene duik zie je meer als de andere duik. Ik denk wel dat ik durf te zeggen dat ze qua grootte veranderd zijn. Dat je wel meer kleinere tegenkomt. Ja. Dat je de echte hele grote, dat je die minder ziet.
En komt dat door overbevissing, denk je? Of ook weer allemaal invloeden van natuur, opwarming van het water, neem maar op.
Ze zijn natuurlijk de temperatuur gevoelig gekregen. Ja. Maar goed, dan zouden die kleinere, die zou het misschien ook niet moeten overleven. Mm-hmm. Dus dat durf ik niet echt te zeggen. Dus wellicht dat het ook met de culinaire wereld te maken heeft. Ja. Die kreeften enorm gewild zijn.
Ja, maar het blijft nog steeds dat de kreeftenkooi, dus de vangsttijd is ook beperkt. Dus van een bepaalde datum tot een bepaalde datum. Dus dat is niet veranderd. Dus ik weet niet of dat dan de grootste invloed zou zijn.
Mm-hmm. Vrouwtjes met eieren worden teruggezet door de vissers. Ja. Dus,
ja, dat is ook een eigen belang, hè? Dat ze
natuurlijk,
dat doen.
Ja, voilà. Ja, absoluut.
Ik weet wel, er zijn de afgelopen jaren meer vergunningen uitgegeven. Dus er zijn meer mensen gaan vissen. Permissie gehad om te gaan vissen. Maar ja, ik heb niet echt de indruk dat er veel minder zijn.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Ah, kijk.
En hier hebben we dan de sepia die daar...
3 jaar werk.
3 jaar werk. klopt, inderdaad. René, jij bent inderdaad, als je het straks al zei, een vaste bewoner bijna van de Bergse Diepsluis. Ja. Dus jij hebt ze daar effectief, denk ik, voornamelijk gaan filmen.
Ja, alleen maar.
Alleen maar daar.
Ja. Maar ja, dat komt omdat... Ik weet meestal vrij snel wanneer ze er zijn, wanneer het begint. Ik weet ook vaak wanneer het een beetje aflopend is en wanneer de tweede cyclus is. Want dat is tegenwoordig vaak een tweede leg, laat me zo noemen. En die bleek voor de beelden heel gunstig uit te vallen dit jaar.
Ja, toch? Want ik heb de indruk dat de zichtbaarheid dit jaar toch wel niet echt heel optimaal is.
Dat heeft ook weer te maken met... Ik heb nu ook een betere grote lens, waardoor ik vrij dicht erop kan komen. Dus dan heb je minder...
Zweefvuiltjes.
Zeker. Ja. En met mijn belichting kan ik nu ook spelen, wat jij zegt. Diafragma enzovoort. Dus je kan ook zorgen dat er wat meer licht bij komt, terwijl het in principe niet echt super is. Maar daardoor kreeg ik toch wel beelden die zeker de moeite waard zijn. En wat ook was, dat in het begin, de eerste paar jaren, waren ze vaak, als we ze benaderden, wat schichtig.
Mm-hmm.
En dit jaar, vooral het tweede gedeelte, waren ze, ja, als je even rustig bleef en benaderde langzaam je lampje erop, gingen ze gewoon de ding doen en er werd er gewoon gevochten en eitjes afgezet en gepaard, maakt niet uit. Dus dan, dat is ideale omstandigheden. Ja. En dan ben je gewoon, je zit net naar een televisie te kijken, je moet alleen zorgen dat het goed in beeld komt.
Ja, klopt.
En, het waren een stuk relaxter inderdaad.
Ja, vooral de tweede lichting. De eerste
ik heb het ook gehoord dat het inderdaad een stuk relaxer was en dat ze heel benaderbaar waren.
Ik zei
en zelfs andersom, dat ze zodanig nieuwsgierig waren, dat ze kwamen kijken.
Ja, precies. Ik zei net nog tegen Ronald, gisteren duiken bij de Bergse Diep. En ik zie in mijn ooghoek dat er een sepia naast me zwemt.
Mm.
Die bleef gewoon naast me zwemmen. Ik heb hem geprobeerd om samen te filmen. Maar met zo'n camera, je kijkt zelf dan in het licht. Dus dat was niet gelukt.
Nee.
Maar die heeft best wel misschien wel 5 minuten gewoon op zijn gemak. Met dezelfde snelheid. Dat is toch grappig.
Ja, absoluut. Zeker en vast. Mooi, hè? En die hebben dan natuurlijk ook in de film een mooi aandeel gekregen.
Hebben we wel geprobeerd om daar iets...
En heb je dan heel het verhaal gebracht van het toekomen, zeg maar zeggen, van de sepia's, de eerste voorzichtige
probeersels?
Nee, natuurlijk niet. Moeten mensen komen zien.
Ja.
Maar ik ga ervan uit.
Ze worden niet teleurgesteld, laten we het zo zeggen.
Dat hopen we dan toch.
Nee, ik kan me voorstellen, ik kan me absoluut ervan uitgaan dat daar een mooi aandeel van zal zijn, van sepia's. Niet heel abstract, maar het is een luchtopname, vermoed ik, van... vertel me.
Ja, het is eigenlijk het gebied waar het water het land grenst. En ik heb natuurlijk vrij veel met de drone op pad geweest om beelden voor deze film te schieten. En daarbij is me opgevallen dat het inderdaad de meest fantastische schilderijen zijn, als je die van bovenaf ziet eigenlijk.
Want dat is toch al van heel hoog gefilmd of gefotografeerd, hè?
Deze is, schat ik zo'n beetje, in tussen de 100 en 120 meter geweest.
Oh, oké.
Okay. Dus je mag tot 120 meter vliegen. Dus. Ja. Maar de meeste beelden, die dronebeelden, kom je nog geen zo hoog. Dan is het een meter of 40 of zo. Dat valt wel mee. Het is niet dat die drone per se zo hoog mogelijk moet.
Mm-hmm.
Het gaat om de beelden. En ja, daar heb ik ontelbare beelden mee geschoten. Die allemaal vergelijkbare schilderijachtige abstracte figuren geeft.
Nou, het zou inderdaad zo in een lijst kunnen en de muur aan. Hè?
Maar het geeft ook weer aan hoe mooi dat het is.
Ja,
en dit zien veel mensen natuurlijk niet. Nee. Dan moet je dus inderdaad de lucht voor in.
Ja, inderdaad.
Maar het is niet om de beelden erin gestopt. Het is een bijdrage aan het verhaal. Ja. Het script blijft leidend daarin.
Mm-hmm, mm-hmm. Dan zien we alvast een klein clipje weer van de sepia.
Ja.
En dan zijn ze...
Ja, het is duidelijk een aftakelend...
Exemplaartje.
Exemplaar. Ja. En die zal zodanig misvormd dat hij waarschijnlijk niet meer kan eten. Ja. Dus die telt af, hè?
Ja, want dat weten veel mensen ook niet, denk ik, dat de sepia's die komen naar de Oosterschelde om te paren, dat daar... dat de meesten gewoon...
sterven.
De geest geven
eigenlijk. Eén keer seks en klaar.
Ja.
Maar het is wel, er zit een verschil, hè? Want de vrouwtjes, dat is het verhaal van de vrouwtjes. De mannetjes, die kunnen nog
die
wel...
Die kunnen gaan, hè?
Die komen nog wel...
Het zijn de vrouwtjes die inderdaad...
Die gaan door met eieren leggen tot ze uitgeput zijn. En dan op een gegeven moment, dan vallen ze uit elkaar, lijkt het wel zelfs.
Ja, echt, hè?
Ja, ja. Je ziet ze soms zwemmen, dat ze zelf niet meer weten dat ze zwemmen. Ogen weg. Die
en is dat dan van... Allee, ik vraag me, hoe komt dat dan?
Dat is gewoon op.
Uitputting.
Uitputting. Want, en dan op een gegeven moment kunnen ze dus ook niet meer eten. Ja, dan is het aftellen.
Ja, is het helemaal gedaan. Ja,
je ziet dat ook bij een octopus, hè? Die doet dat ook. Hè? Een vrouwtje, die legt dan die eieren, die plakt ze in een hol onder stenen. Ja. En dan blijft ze daar netjes water geven.
Die gaat ze verzorgen.
Die eet nooit meer, niet meer dan.
Mm-hmm. Nee.
Dus tegen die tijd, als die... Ja, de natuur regelt dat fantastisch. Tegen die tijd die eieren uitkomen, is het voor haar gebeurd. Dan is ze zo verzwakt. Dat ze amper meer de rol uit kan komen. Ja, zodra dat ze dat doet, is natuurlijk de eerste beste roofvis die ze tegenkomt is gebeurd.
Ja. Hebben jullie dat? Ja, de mensen moeten uiteraard gaan kijken, maar het lijkt mij toch niet evident om dat allemaal ook mee in beeld te krijgen. Heeft dat goed gelukt?
Ja, dat hebben we allemaal wel goed in beeld, ja. Het hele verhaal is compleet, laat het zo zeggen.
Alright,
dat ga je toch vertellen.
Ja. Maar
compleet is compleet, hè?
Compleet is compleet. Ik ben heel benieuwd naar hoe dat het in beeld gebracht is. Ik denk dat dat adembenemend zal zijn. Weer een mooie macro-opname dat we hier zien.
Ja.
Van
steurgarnaal.
Steurgarnaal, inderdaad.
Ja, zeker. Ja, dat is ook, hè. Vaak dan maak je scènes en dan... Het is ook de bedoeling dat de beelden iets toevoegen. Dus niet alleen het verhaal vertellen, maar ook iets toevoegen. Dus vaak werk je dan dus met groothoek en macro beelden door elkaar om een mooi beeld
te natuurlijk vormen. Om die afwisseling in dat verhaal te brengen.
Dus het kan best zijn dat je meerdere malen naar hetzelfde onderwerp met de andere lens op pad gaat, bijvoorbeeld.
Ja, inderdaad. Snodolf.
Een van de velen,
inderdaad.
Deze die zat op het platform.
Van de Bergse.
Ja. Maar ik heb ze op veel plaatsen. En ook gewoon soms per toeval. Dan had ik iets in mijn gedachten van ik wil dat en dat filmen. En dan ging ik het water in. En dan was ik nog ondiep aan het zwemmen. Eigenlijk nog mijn camera aan het instellen. En zwom ik gewoon op een nest. Was echt, ik denk, 10 meter van de trap af.
Ja.
Die had nog niemand gevonden.
Ja.
Nou, daar heb ik echt hele mooie beelden van kunnen schieten. En dan met laag water, dan zou je fles boven water steken. Zo ondiep zat hij dan.
Ja. Het is ook vaak een stukje geluk hebben, hè, dat we dat toch wel dat we meespeelt. Ja,
vaak duiken.
Ja, vaak duiken.
Hoe meer kans je iets tegenkomt, natuurlijk.
Ja. Ik heb afgelopen weekend bijvoorbeeld in Stavenissen aan de Slipwee gedoken. Ik vind dat een prachtige plaats. En ik zwem daar gewoon los op een zeepaardje. Aan de Slipwee.
Ja.
Ik kan maar zeggen, dat is niet de meest gebruikelijke plaats waar dat ze dat vaak, waar dat vaak mensen zeepaardjes zien.
Klopt.
En echt gewoon los opzwemmen, het is onvrij.
Ja.
Dus ja, je moet gewoon ook een stukje geluk hebben vaak. Ja. Dus voilà.
En dan nog een camera bij je.
En dan nog een camera bij
En de juiste lens.
En de juiste lens,
dus,
exact.
Het is heel veel toeval.
En dan niet van excitement. Nee. Totaal niet meer weten wat je aan het doen bent. En dan foute knoppen induwen en dergelijke. Dus het, er komt wat bij kijken bij het maken van video en foto's.
Ja, zeker. Ik kwam gisteren ook nog een fotograaf tegen, die ken ik ook wel goed. Ik kwam een praatje maken en ik ga zo een tweede duik maken, want de eerste duik was niet zoveel. Ik zeg, niks te zien. Hij zei, nee, het kapje zat
topje erop.
Dat is echt...
Een onderwaterfotograaf die zegt dat hij dat nog nooit meegemaakt heeft, dat kan niet, daar geloof ik niks van. Ik denk dat dat iets is dat we allemaal al wel eens meegemaakt hebben en dan heel hard vloeken onder water.
Ja,
bij de camera die ik eerst had, kon dat niet. Dus die sluit zichzelf en gaat lijntje open.
Ja, dat is een voordeel.
Bij deze dus wel.
Ja.
Dus over meemaken.
Ja,
precies.
Vroeg of laat gebeurt het sowieso.
Laatste keer had ik wel, toen had ik alles bij. Ik had een stukje ook gefilmd, ja prima. Ik ga onder water en dat was de zoomlens, dus ik moest iets inzoomen. De zoomgear niet aangesloten.
Ah, ja.
Dus ik zit aan die knop te draaien
en er gebeurt niks.
En er kon niks.
Nee, kan
gebeuren.
Nee, dan heb je gewoon te filmen.
In de stand.
In de stand, zodat die staat en klaar.
Ik heb wel iets gevonden uiteindelijk, maar het was niet de bedoeling.
Nee,
maar het zal iedereen overkomen, dat kan niet anders.
Exact. Nee. Ik heb het de laatste keer nog niet zo heel lang geleden voor gehad in Egypte. Eerste duik, topje stond nog op de camera. Ja, dat zijn dingen die je in principe maar één keer dan voor hebt en daarna nooit meer. Dus laat ons hopen dat het me niet meer voorvalt. Ik ben heel benieuwd naar de film. Mensen die daar nog willen gaan kijken naar de première, die kunnen nog altijd ticketjes kopen voor de film.
Nee, of is niet dat voor de première.
Niet voor de première, maar voor daarna. Naar het festival te gaan.
De première is een besloten voorstelling, waarbij wij puur mensen uitgenodigd hebben.
Ja.
En dan is dat is op zaterdag. Dan is de woensdag daarna, even heb ik overgezegd, de 13e.
Ja. En de 15e en de 16e.
En de 16e, dus de 13e.
Allemaal verschillende tijden draait hij dan wel. Okay. Dus dan moet
filmbythesea.nl kun je de kaarten bestellen en ook gelijk zien wanneer het draait.
Ja.
En kun je geen van die tijden, dan kun je altijd nog in november naar Bergen op Zoom komen. In ieder geval. En in de tussentijd, als er meer vertoningen gaan komen, dan zullen die op www.denieuwekust.nl komen te staan.
Dan zal mijn PR-man, die zal het duidelijk maken.
Maar en perfect, hij doet dat perfect, ja, Ronald. En zo
iemand ik zou moet het je... niet beter kunnen doen.
Nee, absoluut. En zo iemand moet je in het team hebben, want dat is heel belangrijk om te doen. En daarom dat we ook absoluut het een goed idee vonden om jullie eens uit te nodigen in onze studio en over de film te komen praten. En ik wens jullie heel hartelijk dank om tot hier te komen, om te beginnen. En ik wens jullie veel, veel succes bij de première. Het lijkt me heel spannend om de reacties, de eerste reacties van de mensen zeker. Die het voor deze keer te zien gaan krijgen, zo te, nou, mee te maken. En dat is toch iets, denk ik, dat je de avond ervoor moeilijk van in slaap geraken, denk ik dan.
Drink je gewoon wat meer.
dat doen we toch wel, hè? Aan het einde van de edit ook even een drankje erop. En,
ja, absoluut.
Bedankt voor het uitnodigen.
Dat is heel graag gedaan, absoluut.
Leuk, dank je wel.
En ja, tot op 9 september op de première.
Is goed.
We zijn benieuwd naar je mening.
Ja.
Ik ben er bijna 100% zeker van dat het prachtig gaat zijn. Ik denk, de trailer die we gezien hebben... De paar beeldjes die we nu al gezien hebben, ja, ik denk dat het van kwaliteit al zeker iets is dat we nog niet heel veel gezien hebben. En ik denk dat we daar met z'n allen heel mooi en heel blij mogen over zijn dat die film gemaakt is. En ik hoop vooral dat hij de impact kan hebben, de bewustmaking kan teweeg brengen bij mensen die hem gezien hebben, de film, en toch zoiets hebben van, er is toch wel ook wat meer onder water aan de gang rond klimaatveranderingen dan dat we eigenlijk... Ja,
misschien weten
of gewoon zelfs gewoon wil weten, maar niet echt bij stilstaan en bewust van zijn. Voilà, heel hartelijk dank.
Ja.
En tot de volgende keer en tot 9 september allemaal.
Tot 9 september.
Alright, bedankt.
Polygon Seahorse Podcast.